van onze godsdienstoefeningen aan met elkaar te zingen uit de 81ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 81, zingt nu blijd en moe, machtig opperwezen, een lofzang toe, om ons heilgenot wordt de Jacobs God met gejuich geprezen. Het blij bazuin beschal klinkt in Israëls oren. Doe nu overal deze maar verstaan, het feest der nieuwe maan, het feestuur is geboren. Het is uit Psalm 81 en daarvan het eerste en het derde vers.
Algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanden des vleeses en een eeuwig leven. Verder wensen we uit Gods woord u voor te lezen, Marcus 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat ze kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg in de morgen, in de eerste dag der week, kwamen ze tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons een steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het lichaam in het graf ingegaan zijnde zagen ze een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruisigd was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, ziet de plaats waar ze hem gelegd hebben. Doch gaat geen, zegt een discipel en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, gelijk gij lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijn de vloten van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg, op de eerste dag der week verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welk hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschap naar degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen daar ze wandelden en in het veld gingen. En deze ook heengaande boodschappen het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is geopenbaard aan de 11 en daar ze aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden, dengene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken. De slangen zullen ze opnemen en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen ze handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, we worden voor de tweede maal op deze heugelijke herdenkingsdag van uw opstanding uit de doden nog verwaardigd, dat we nog samen mogen komen aan de plaatsen des gebeds, om bij vernieuwing te vernemen van dat heugelijke feit, dat na zulke diepe vernedering, zoals nooit een schepsel vernederd was geweest en geworden, dat die gezegende Christus nu uitermate verhoogd is en een naam ontvangen welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich buigen zal alle knie en alle tong zal beleiden dat hij de Zoon Gods is, tot de heerlijkheid Gods des Vaders. Ge mocht ons indrukken en afdrukken ervan schenken, ook in deze middag, en onze harten bewerken tot de vrezen van uw driemaal heilige naam, en ons verwaardigen om die koning in zijn schoonheid te mogen aanschouwen, blank en rood, dragend de banier boven 10.000. God bovenal te prijzen tot in de eeuwigheid. Dat onze harten opgewekt mochten worden met Christus tot een nieuw leven. Tot dat onverhankelijke leven dat nooit zal sterven. Dat leven dat eeuwig zal leven. En waar de verzekering voor de kerk ligt in de opstanden Christi, die zelf betuigd heeft, ik leef en gij zult leven. Uw arm is niet verkort en uw macht is niet verminderd. Ge mocht de waarheid in dit middaguur nog ontsluiten en nog openen. Ook voor hem die andermaal geroepen is met al uw knechten, om dat woord uw goddelijke genade uit te dragen. We zijn zo blind en zo dwaas in 's hemels wegen, we hebben geen mensenverstand en de wetenschap der heiligen niet gekend, toch. Wat is de mens dat ge zijnlijke denkt en het kind des mensen dat ge hem bezoekt? Een weinig minder dan de engelen, maar nu vereerlijkt in de hoogste heerlijkheid en tot de hoogste eer. Wil onze harten er eens mee vervullen, mee bedelen. Opdat deze dag toch niet ongezegend voorbij zal gaan. Maar dat er in deze dag nog eens wat gebeuren mocht, dat uw koninkrijk nog uitgebreid mocht worden in de bekering van zondaren, in de ontdekking van alles wat vals is en ongegrond is, maar ook in de bevestiging en de versterking van hetgeen dat ge zelf hebt gebracht. Laat uw volk in deze middag toch niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellende en nooddruft weren, opdat uw naam verheffen in gezang. Ge weet dat volk waar dat ze zitten en waar dat ze zich bevinden. Een volk dat er zelf niet helpen kan. Een volk dat krom gaat met al de medisch, met al de specerijen. Om Christus te gaan zalven. En die bij een open graf komen waar ze geen Christus vinden. Maar spoedig de boodschap krijgen. Hij is opgestaan. En hij gaat u voort naar Galilea. Zijn allemaal raadsels en verborgenheden. Maar de verborgenheid des Heeren is de mens geopenbaard. Die God vreest en houdt in ere. En zijn verbond wel bewaard. Och, wil ons in deze middag gedenken. Met al de noden en met al de behoeften. Geld en duivels, dat we hem weer staan mocht in uw kracht en dat van ons vlieden mag. Dat we konden zeggen met de kerk van de oude dag, maakt u van hier al mijn vijand. Ik zal niet sterven of vergaan, maar Gods, van Gods naam doen vermaan in alle landen. Dat is de beheerte van uw kerk, dat er mond nog eens losgemaakt en de tong nog eens losgebroken wordt. En dat ze de heerlijkheid van Christus mogen vermelden, met insluiting voor de eigen hart en leven. Gedenk aan alles wat zucht en zwerft op de wereld, we dragen het op aan de troon, uw goddelijke genade. Wees nog gedachtig in ziekenhuizen en in gestichten, aan alle plaatsen van ellende. Gedenk nog des onfermens, ook aan de weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk aan al de rouwdragenden, gedenk aan al degenen wier plaatsen ook in deze middag leeg staan. Die met ons wel willen, maar niet kunnen vergaderen. Vanwege ziekte, krankte, ouderdom. En zoveel gebreken van het lichaam. Want de mens die gaat naar zijn eeuwig huis. En wil aan die ellendige nog eens een bezoek brengen. Maar ze kunnen tot er zelf niet helpen, zo de een zowel als de ander. Gedenk aan al degenen die geroepen zijn om uw woord te brengen. En wil ze zalven met uw geest en bekwamen door uw goddelijke genade. En dat we samen Gods ere mochten bedoelen en het heil van Sion mochten zoeken. Land en volk in diep verval. Gedenk nog des ontferms. De noden in de gezinnen die zo groot en vele zijn. Zo menigmaal te zwaar om het al mee te slepen. En wat een mens zo drukt naar beneden. Heere, sta nog eens op. En geef toch niet over aan onszelf. en ook ons arm geslacht, maar dat er nou eens om God verlegen mochten worden. En dat ze op de heupen mochten kloppen met een Ephraim: Heere, bekeer me tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Gedenk ook aan een van onze oude leden, die in de week die achter ons ligt 86 jaar oud mocht worden. Niet tegenstaande al de zwakheden van het laatste jaar en ziekenhuis. Ze is nog met ons en met haar man en kinderen aan deze zijde van het graf. Dat er nog eens een opening in haar leven mocht komen, wat tot verheerlijking van uw naam verstrekken zal. Gedenk aan degene die in deze dag 25 jaar met elkander zijn getrouwd. En aan een andere familie die in deze week 50 jaar getrouwd zullen zijn. We dragen ze samen op aan de troon uw genade. Voor tijd en eeuwigheid beide. Aan een moeder die geopereerd moet worden. Ondersteun ze in de weg waar ze doorheen zal moeten gaan naar het lichaam. En ook die weduwe die ook in de oude dag nog geopereerd moet worden. Sta ze nog bij en help ze nog. En dat ze ook voor de eigen zielen nog wat krijgen mocht als die andere moeder dat de eeuwigheid zou kunnen verduren. Gedenk in spreken, in lezen, in horen. Gedenk elk in zijn weg en pad, maak het met uzelf nog eens wel. En verblijd nog door uw daden, was en reinig ons van al onze misdaden. In dat gezegende bloed des verbonds, om Christus willen. Amen. We zingen u uit Psalm 108. Het 10e, 12e en het 13e vers, 118. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, heeft thans uw zegeningen. Och Heer, heeft heil op deze dag. Opdat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Het is uit Psalm 118, het 12e en het 13e vers. Geliefden, wij hebben daar gezongen. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israël God geheiligd heeft. En in de berijming van dat teen is het, dit is de dag, schoon uitgelezen, die de Heer zelf nu gemaakt heeft voort. Na de val van Adam, geliefden, was er geen dag meer. Want wij hebben alle licht uitgeblust. Donker, stikdonker. En niet anders te verwachten als een eeuwige nacht. Maar dit is de dag, de roem der dagen. Het licht in die donkere nacht van onze val is ontsloten in de bekende moederbelofte uit Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad en datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzen vermorzelen. Maar het volle licht dat is opgegaan aan de morgen van de opstanding, toen het eeuwige licht verschenen is uit het donkere graf en Christus als het licht des levens zichzelf heeft geopenbaard en betuigt, die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens zien. En nu is het voor elk mens een persoonlijke zaak. Het is maar geen zaak, mensen, die in het generaal daar ligt. Nee. Maar een persoonlijke zaak tussen God en onze zielen. Persoonlijk, dat we beleven de val van Adam. En in de beleving van die val, dan bekomt het voor een mens een hopeloze zaak. Dan is er geen verwachting. Maar de openbaring van die tweede Adam, van de Heer onze gerechtigheid, Gods vriendelijk aangezicht, staat er in Psalm 97. Dat geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En dat is de grote betekenis van deze paasdag voor de kerken Gods, dat er opgestaan is tot onze rechtvaardig maken. We wensen vanmiddag bij vernieuwing over die opstanding van Christus met u te handelen. Mijn tekst voor vanmiddag is in 1 Petrus 3 en daarvan het 18e vers, het laatste gedeelte. 1 Petri 3, vers 18. Die wel is gedood in het vlees, maar die levend gemaakt door den geest. Tot dusver. We hebben met hoe u vrijdagsmiddags over het eerste deel van die tekst met u gehandeld. En u vanmiddag over het tweede. Met de hulp van God. De onderwerping van Christus aan de dood. En het werk des geestes. In de levendmaking van hem. We hebben hier ten eerste een terugblik. Ten tweede een inblik. En ten derde een blik vooruit. Dus een terugblik naar de dood. Een inblik in de raad Gods. En ten derde een blik vooruit in de vruchten des geestes ten opzichte van de levendmaking van Christus. De tekst die zegt, die wel is gedood in het vlees. Wanneer Paulus hier spreekt over het vlees, dan spreekt een apostel over de vernederde menselijke natuur van de Heer Jezus. Zoals ons allen bekend is, Christus heeft altijd een goddelijke natuur gehad, van eeuwigheid. Op grond van Johannes 5 vers 26, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat gaat over de goddelijke generatie. Dat is een punt in onze dogmatiek wat zeer verborgen is. En een wonder waardoor niet één mens ooit begrepen zal kunnen worden. Dat gaat alle menselijk verstand oneindig verre te boven. Alle generatie op de wereld, bij mens en beest, dat heeft een begin en dat heeft ook een eind. Maar dat is met deze generatie anders. De generatie van de Zoon, dat is zonder begin. En dat is zonder einde. Dat betekent dat die generatie die brengt geen bijzonder of apart persoon in de wereld en teweeg. Wij geloven in de drie-eenheid God. En Athanasius die heeft in zijn belijdenis gezegd, en terecht, dat allen die zalig zullen worden, die zullen in de drie-eenheid Gods geloven. Die daar niet in gelooft, die kan niet zalig worden. Athanasius die heeft het kort en bondig verklaard. Tegenwoordig dan zeggen ze, elk mens kan zalig worden in zijn eigen weg en in zijn eigen godsdienst. Ik las gisteren nog van een gereformeerde dominee die schreef, het is toch zo betreurenswaardig dat Luther zichzelf toch zo tegen de christelijke kerk gesteld heeft. Dat is te betreuren. Want heus, we staan niet zo ver van elkaar af. Nee. We hebben één doop. En we hebben dezelfde 12 artikelen des geloofs. Dus waarom al die ruzie? En waarom al die ellende? Dat is de geest van onze tijd, mensen. Onze vaders hebben er anders over gedacht. En die hebben de zaak kort en bondig bekeken en verklaard dat er maar één weg is waardoor we zalig kunnen worden. En dat is door het oprechte geloof in Christus, gewerkt door de Heilige Geest in de harten van degenen die van eeuwigheid verordineerd zijn ten leven. Dat is in twee woorden de grondslag. En een andere zaak, mensen, we zullen het maar zeer eenvoudig maken. Verloren in Adam en behouden in Christus. We kunnen het niet eenvoudiger zeggen. En daar moeten we nu persoonlijk in ons leven kennis aan krijgen. Dat moet nu persoonlijk in ons leven uitgewerkt worden en ingewerkt en doorgewerkt. Opdat we uit genade zullen zalig worden. Omdat God dat alleen gewild heeft. Dus wij hebben het niet gewild. En we zullen het nooit willen ook missen. Nee. We zullen het nooit, nooit zullen we het anders willen. Een eeuwig wonder als God het anders wil, als dat wij het gewild hebben. En in Psalm 25 zingt de kerk, de verborgenheden des Heeren, die zijn voor degene die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. God die neemt al zijn volk alleen. Alleen. En ze hebben tijden in hun leven dat ze blij zijn dat ze alleen zijn. Blij dat ze alleen zijn. De bruid in het Holy van Salomo, 7e kapitel. Tellende vers, die richtte een verzoek tot de bruidegom Christus. En wat was de inhoud van dat verzoek? Laat ons uitgaan in het veld en laat ons vernachten op de dorp. Dat is wat Gods volk verlangt en waar Gods volk naar uitziet. We hopen vanavond daar, als we het krijgen, want dat moet ik er ook bij zeggen. Anders heb ik het ook niet. Maar we hopen vanavond iets te zeggen over die vrouwen. En vanmorgen hebben we reeds iets ervan gezegd. Die vrouwen, die hebben een ellendige sabbatdag gehad. Uit eerbied voor het gebod Gods zijn ze niet op straat geweest. Zijn ze thuis gebleven. Anders hadden ze bij het graf gebleven de hele zaterdag. Liggen schreeuwen en wenen. Maar ze zijn naar het huis gegaan. En ze hebben gewacht totdat de zondag over was. En toen zijn ze met de specerijen die ze gekocht hadden, zijn ze naar het graf gegaan om de laatste liefdedienst aan Christus te gaan bewijzen. Ja. En dan, dat wisten ze ook niet. Dat wisten ze ook niet. Mensen zien nu wel, en ik hoop, oh, dat hoop ik zo van harte, dat dat kerkje vanmiddag hier vol was met mensen die het niet weten. Met mensen die het niet weten. Eer dat we tot de wetenschap mogen komen waar de apostel van schrijft: ik weet in wie ik geloofd heb. En machtig om mijn pand bij weggelegd te bewaren tot dien dag toe. Die vrouwen die gingen de laatste liefdedienst aan Christus bewijzen. Ik denk zij de laatste zijn al opgeofferd. Ze hebben wel gedacht. Na die dag, dan hebben we op de wereld niks meer nodig, gaan maar sterven. Want die vrouwen die waren zo gelukkig, dat ze zonder Christus die leven, niet leven konden. Zo gelukkig. Zo'n heimwee was het in haar harten gewerkt. De hele wereld, mensen, had geen cent waarde meer, niks. Totaal niks. Gelukkige mensen. Wie zullen de kennis van God vinden? Staat er in Jeremia. De gespenen van de melk. En de afgetrokkenen van de borsten. Die worden met de kennis van God bedeeld. En de Heer heeft die vrouwen niet lang in verdriet gelaten, want anders waren ze zeker bezweken. De Heer Jezus, die staat kort bij Maria Magdalena, die weent. Dat heeft ze ook niet geweten. Dat heeft ze ook niet geweten. Maar hij heeft er zo kort bij gestaan. Vrouw, wat weent ge? Dus als je nu precies bent als dat vrouwtje, mensen, dan staat de Heer Jezus vlakbij je. Vlak. En hij zal het spoedig voor je oplossen. God zal eindelijk helpen u die nu klaagt. Verbijt de Heer op zijn toekomst hebt acht. Maar kom, we zullen proberen naar de tekst te gaan wandelen. Er staat, die wel is gedood in het vlees. Ten eerste dus vanmiddag een terugblik. Een terugblik naar hetgeen dat heeft plaatsgehad bij de komst van de Zonen Gods in de wereld. Daar is een vereniging gekomen tussen de goddelijke en tussen de menselijke natuur van de middelaar. Die goddelijke natuur die bezat hij en die menselijke natuur die heeft hij aangenomen uit de maagd Maria. Niet uit de hemel meegebracht, zoals Dana Baptisten zeggen, maar die natuur die heeft hem aangenomen uit Maria, ons vlees en ons bloed. Ons reen geworden, opdat een de medelijdende hoge priester zou zijn, die in alle dingen verzocht is gelijk als wij, doch zonder zonde. Die menselijke natuur die bestond in ziel en lichaam. En die aanneming van die natuur die was noodzakelijk, omdat Adam gezondigd heeft in zijn ziel, zowel als in zijn lichaam. En omdat als vrucht van die zonde van Adam ziel en lichaam gekomen is onder het oordeel des doods, tijdelijk, geestelijk en eeuwig. De tijdelijke dood, dat is de scheiding van ziel en lichaam. De geestelijke dood, dat is een onmacht onder de zonde. Totaal verderf dat in de mens zich openbaart. En de eeuwige dood, dat is het eeuwige scheiden tussen God en een mens. En nu is Christus wel gedood, zegt de tekst in het vlees. Hij is niet gedood als de Zoon Gods, nee. Want die goddelijke natuur die kon niet lijden en die goddelijke natuur die kon niet sterven. Maar die goddelijke natuur die heeft die menselijke natuur, ziel en lichaam, in alles ondersteund en gesterkt. Anders was die menselijke natuur bezweken onder de last des drugs, onder de last van Gods toorn en onder de last van Gods gramschap en onder de vloek van de wet. Die wel gedood is, zegt een apostel, in het vlees, dus gedood in die vernederde menselijke natuur. Die dood van Christus in de menselijke natuur, die was noodzakelijk. Vanwege de gerechtigheid en vanwege de waarheid Gods. Want een dag als je daarvan eet, daar zult je de dood sterven. Een mens die komt met de kiem van de dood al op de wereld. Dus een mens die begint al te sterven als hij zijn ogen open doet. Dan kan je de doodstaat van een mens weer zien. Want als een mens op de wereld komt, ja, die moeder, die vader, die begint met dat kind dat geboren is, dat deed niet zo lang. Maar dan beginnen ze al dat dat kind eens een keer zal lachen. Nee? Ja. En dan zeggen ze, hij heeft al gelachen. En dan zijn ze daar blij mee. Straks moet de mens gaan schreeuwen. Straks dan moet de mens gaan schreeuwen. Als God de mens verwaardigt, dat hij mag behoren tot dat getal dat van eeuwigheid verordineerd is. Waarna worden zijn ogen geopend voor de nietigheid en voor de ijdelheid van de wereld. Dan krijgt een mens een gezicht in de toren en in de gramschap Gods waaronder ten licht. En hij zegt, Mozes, wie kent de sterkte uw toorns nadat gij te vrezen zijt? En nu, dat gaan we niet wegcijferen, nee, dat gaan we vanmiddag ook eerlijk zeggen. In de toeleidende wegen die God met zijn volk houdt, is de Heere zo vrij. O, zo vrij. Daar zijn in Gods kerk zielen, die langs stille wateren geleid worden. Daar zijn ook zielen die geleid worden door diepe afgronden. Dat is zo'n groot verschil in de lijdenen die God met zijn volk houdt en heeft in de wereld. Daar is de Heere zo vrij in. De ene door de liefde, de ander door de wet. En een ander door het evangelie. We mogen God in dat respect geen paal en geen perk stellen. Maar ze komen allemaal tot het bewustzijn dat ze zichzelven aan de dood hebben onderworpen. En ten dag als ze daarvan eet, dan zal je de dood sterven. Nu zijn er zielen die sterven zeer spoedig in de leven. En er zijn zielen die pas sterven als ze gaan sterven. Daar is God ook vrij. Daar zijn zielen in Gods kerk die er heel leven, zoals Paulus zegt, der dienstbaarheid onderworpen zijn. Daar zijn zielen naar klaagliederen wijd, die door zwaar gedood worden. En er zijn anderen die door de honger moeten sterven. Die zielen die door de honger moeten sterven, die zijn vaak jaloers op de zielen die door zwaar gestorven zijn. En die door zwaar gestorven zijn jaloers op degenen die door de honger sterven. Maar zit altijd ze maar te weg, nee. Oh ja, mis. Het is allemaal vechten, ja. O, wat zal het dus wezen? Gaan we niet meer moeten vechten? Wat zal dat toch zijn? Als een mens al de wapentjes eens neer mag leggen. En volkomen het met God eens mag worden in zijn leven. Die wel gedood is in het vlees. Een mens die moet sterven vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. Dat kan een mens niet ontgaan. Die dood is voor de meeste van ons volk een hoge berg waar ze overheen moeten. Hoewel dat de meesten die voor de dood het meeste gevreesd hebben, die zijn over het algemeen het makkelijkste gestorven. Wat zon die was in gebed en God die neemt hem weg. Ja, daar moet je toch zeggen dat het is om jaloers op te wezen. Nee. Als je in de aanspraak en alleenspraak met een Heere mag wezen en als God je dan wegneemt, dan zou sterven niet zo erg wezen. Maar er zijn andere mensen die het benauwd hebben. Oh ja, er zijn mensen die voor de poorten van de dood, ik bedoel Gods volk nu, die voor de poorten van de dood nog lessen moeten leren die ze in heel hun leven niet geleerd hebben. En dat is ook een reden dat vele van Gods kinderen er eigen maar kalm houden. Dat er vele van ons kinderen niet zo vrijmoedig zijn. Want die worden met die dood zo menigmaal aangevallen. Omdat die dood is vanzelf onnatuurlijk. De dood is niet iets wat God geschapen heeft. Maar de dood is iets wat wij in de wereld gebracht hebben. De dood is niet de grootste vijand, maar wel de laatste vijand. En de dood is een koning der verschrikking. Toen Christus de kamp met de dood gestreden heeft in Gethsemane, dat heeft hij niet op Golgotha gedaan, maar dat heeft hij in Gethsemane gedaan. Daar heeft hij met de dood afgehandeld. Want daar zegt hij, mijn ziel is ontroerd tot een dood toe. En zijn zweet is geworden als grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Christus die heeft die doodstrijd gestreden om de dood te verslinden tot eeuwige overwinning. Tot eeuwige overwinning. De dood is voor dat volk geen betaling voor de zonde, maar een afsterving van dezelfde en een doorgang tot het eeuwige leven. Ik heb in Rijsters aan het sterrenbed gestaan van een man, jaren en jaren geleden, op een zaterdagmiddag, mijn zus het nooit vergeten. En die man die had zijn mond bijna nooit open durven doen. Wel eens een enkele keer. Een enkele keer, maar weinig. En toen de dood kwam, toen ging ik zo makkelijk. Ik zie hem nog liggen op dat bed. Hij zei tegen me, hij zei, dat heb ik nog nooit toch kunnen denken. Dat sterven zo makkelijk is. Hij zei, het is geen dood. Het is geen sterven. Hij zei, zou ik nu zo naar de hemel toe gaan? Ja, zo ging die man naar de hemel. En die lag zijn eigen maar in God te verlustigen. En in God te verblijven. En aan die man die zei, nou, voor een mens zoals ik ben. Voor een mens als ik ben. Maar nu staat er van Christus dat de smarten des doods zijn ontbonden voor hem. Want als borg heeft Christus die doodstrijd gestreden, maar ook als borg is hij door de ravijnen van de dood gegaan, opdat de dood voor zijn kerk geen dood meer zijn zal. En dat de prikkel uit de dood voor dat volk is weggenomen. Die wel is gedood in het vlees. En dan nog wat anders. Als je dus denkt aan de wijze waarop Christus ter dood gebracht is. Hij was maar ruim 33 jaar dat hij stierf. Aan het oude kruis. De vijanden. Herodes die heeft als kind al willen vermoorden. Denk maar aan de kindermoord van Bethlehem. En als hij zijn eerste prik gedaan heeft, de Heer Jezus in Nazareth, dan ben ze zo boos, ben zo vijandig, dat ze van de steilte wil afwerpen in de diepte, dat ze verongelijken zal. En menigmaal hebben ze getracht om in het verborgen hem om te brengen, dat geen mens er ooit over praten zou. Door listigheid vangen en zo ombrengen, Het is allemaal mislukt vanzelf. Want Christus die moest de dood des kruises sterven. Die gewelddadige dood moest sterven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Het bloed, dat is van alle kanten uit zijn lichaam geperst, opdat er de verzoening met God voor een zondaar teweeg zou brengen, die zelf, die wel is gedood in het vlees. Eigenlijk mensen, de Heer Jezus, die is uit goed beschouwd, die is 33 jaar gestorven, en maar eens gestorven. Maar 33 jaar gestorven. Gods volk daar sterft ook te leven lang. Als je genade mag hebben, dan krijg je in de wedergeboorte de doodsteek. En in de verdroeveringen van het leven, dan zegt een apostel, ik sterf alle dag. Terwijl ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus. Die wel gedood is in het vlees. Ze hebben aan de goddelijke natuur nooit kunnen komen, mensen. De Zoon Gods die is ongeschonden gebleven. Die is nooit aangetast. En die is nooit doorstoken. Dat was een onmogelijke zaak. Die wel is gedood in het vlees. Dus dat is de terugblik. En nu krijgen we in de tweede plaats een inblik. En wat is nu de inblik? Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. De vraag die komt vanzelf op in dit tekstverband, is Christus waarlijk gestorven? Is hij waarlijk gestorven? Of is hij schijndood geweest? Zoals dat ook op de wereld wel eens gebeurd is. Karel de Vijfde, die hebben ze in een kist gedaan, hij was van hoorde. En die wou eens precies weten hoe dat het gaat zo als het begraven zou worden. Moet je overdenken. Ja. Wat er allemaal gebeurt zo als het sterven zou. Wat een dwaasheid. Wat een dwaas. Ja, maar natuurlijk kan je nu geen eigen kind bij het. Dan zou je zeggen, ja, kan die man op bereiden. Ja. Kan die man op bereiden. Er was bij mij in Rotterdam een ouderling. En die zijn vrouw was tot arme, doodarme mensen. Maar die vrouw die was gestorven en begraven. En die had toch een begrafenis. Wondervol. Oh ja. Wat de rijtuigen dat er toch achter waren. En die man die was daar altijd, zat hij erop maar op te kijken. Dat had hij gesteld dat nog zo'n begrafenis als zijn vrouw had. Ja. Werkelijk, je zou toch zeggen. Oh, wat moet de mens nou je toch wegschamen. Maar... Als je dat kent, dan voor een ander mens geen steen meer over. En wat gebeurt? Die man die gaat sterven. 2 dagen voordat de oorlog uitbreekt, in 40. En ik denk wel 500 kaarten werden er gedrukt. Voor de begrafenis. Overal verspreid door het hele land moest hij met de post mee. En ze zijn nooit op het adres gekomen waar ze wezen moesten. Want die de oorlog die nacht. Dus je begrijpt dat die postbus niet meer ooit meer gelicht ging. Als later na de oorlog. En zomaar aan een weg, aan een pad is ze zomaar door zijn zoon begraven moeten worden. Er is geen een bij geweest. Ik ben er ook niet bij geweest. Want je kon er niet buiten komen. Je kon er niet buiten komen. Die man was in de hemel hoor. Oh ja. Die man die was in de hemel. Er is geen twijfel aan. Het was een lieve man. Maar dan moet je toch zeggen, mensen, wat is de mens in? En wat is in hem te prijzen? Ja. Maar nu staat er van Christus maar levend gemaakt door de geest. lichaam dat is dood geweest. Dat lichaam dat heeft daar gelegen, ontvield. De ziel van Christus is opgenomen in de hemel. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar wat is nu de verborgenheid van de zaak van Pasen? Die wel is gedood in het vlees in zijn menselijke natuur, maar levend gemaakt door de geest. Want daar is nooit geen scheiding geweest tussen de goddelijke en menselijke natuur. Onze vaderen die zeggen in de 37 geloofsartikelen dat zelfs in het graf, dat zelfs in het graf van Jozef en Arimathea, dat er geen scheiding geweest is. En dat Christus als de Zoon Gods, die heeft alles bewust, met volle bewustheid doorleefd. Met volle bewustheid. En dan staat er maar levend gemaakt door de geest. En nu aan de morgen van een derde dag, is dat leven gestroomd in dat ontzielde lichaam van de Heer Jezus. Levend gemaakt door de geest. En een apostel die schrijft ervan in Romeinen 1 ten opzichte van de Heilige Geest van zijn Zoon, die geworden is uit de zaad van David naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaken uit de opstanden der doden, namelijk Jezus Christus de Heer. En als je nu eens denkt, mijn geliefden, we hebben vanochtend gezegd wat er heur dat er van in Christus is uitgegaan, ook in zijn dood. Toen Christus gestorven is, wat is er toen in de daligheid gebeurd? Toen is er ten eerste een heidense hoofdman, die is tot God bekeerd. Daar staat een man bij dat kruis, en die zegt, waarlijk deze is de Zoon Gods. En die nu beleidt dat Jezus Christus is de Zoon Gods, die heeft het leven. Die is van God bekeerd. En dan staat er nog verder in Lucas 23, dat toen Christus gestorven is, dat er vele van die Joden op de borst geslagen hebben. Zoals je dat leest van die tollenaar in Lucas 18, die daarachter in een tempel stond, die op zijn bord sloeg, o God, wees mij zondaar genadig. Die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Want toen Christus gestorven is, toen zijn de graven geopend. En vele van de heiligen, die zijn opgestaan en die zijn met de opstanding in de heilige stad aan vele verschenen staat er. Niet voordat Christus opstond, nee, die zijn in graf levend gebleven. Ze zijn in graf levend geworden en in graf gebleven totdat de Heer Jezus zelf opstond en toen hebben ze hem gevolgd. En toen zijn ze in Jeruzalem verschenen. En vele mensen, daar hebben ze mee gepraat. Dus maar levend gemaakt door de geest. Dus dat leven dat is gevloeid in die menselijke natuur van Christus. Hij is opgewekt door de Vader. Die heeft zijn goedkeuring aan het volbrachte werk van de middelaar gegeven. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij een van uw zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap, die is geblust. En de vader die heeft aan die zoon de kwitantie gegeven. Dat al de schuld volkomen en voor eeuwig betaald was. En dat God nu op zijn volk nooit meer zal toornen en nooit meer zal schelden, maar levend gemaakt door de geest. En u heeft de kerk een borgenmiddelaar, een hoofd, die nooit meer sterft, die nooit meer sterven moet en nooit meer sterven zal. Want hetgeen dat een der zonde gestorven is, dat is een eenmaal gestorven. Het moet niet meer herhaald worden, omdat zijn borgwerk dat was volkomen en dat was volmaakt. Maar levend gemaakt door de geest. En u aan de morgen van de opstanding in de volle kracht van dat nieuwe leven is hem verschenen. Hij heeft als overwinnaar over dood en graf. Wat heeft na de morgen van de opstanden gekregen? Hij heeft uit de handen van de duivel de sleutels der hel en des doods genomen. Want die duivel zijn kop was vermorzeld. Die duivel die heeft die kracht verloren en die macht verspeeld. Luther zegt, ik kan met zijn staart wel slaan. Dat kan hem hoor. Maar zijn kop is voor eeuwig vermorzeld. En Christus die heeft de gevangenis gevangen genomen. En die heeft gaven genomen. Om uit te delen aan de wederhoren. En dat opent nu een fontein van heil dat nooit vergaat. Maar levend gemaakt door de geest. Ik leef en gij zult leven. En nu dat volk van God dat is vaak benauwd. En dat wordt vaak aangevallen dat het toch slecht met eruit zou komen. Dat volk dat kan in banden en gevangenissen komen. Dat volk dat kan in tijden komen dat ze, oh God ik vrees, dat het nog eeuwig mis zou wezen. En in de stand van de leven kan er een duisternis over de zielen komen. Dat de staat voor de eeuwigheid voor een wijle bedekt ligt. Dat gebeurt. Maar dat blijft niet, nee, dat blijft niet. We gaan ervan zingen en dan nog met een enkel woord eindigen. Als ik kom erin door tegenspoed, bezwijken moet schenkt gij mijn leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redden geven. Het is het laatste vers uit een 138e psalm. gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus die menselijke natuur, die is in de opstanding het onverhankelijke en eeuwige leven ingegaan. En nu de Vader heeft die Zoon opgewekt. De Zoon is opgestaan door zijn goddelijke kracht. En de Heilige Geest die heeft zijn werk erin volbracht. Ook in de levend maken van die borg en middelaar des verbonds. De dood overwon. Het leven ingegaan. En de levendmakende geest voor al zijn volk verworven. De levendmakende geest. En nu is Christus opgestaan voor zichzelf, maar die is ook opgestaan voor zijn kerk en voor zijn volk. Dat volk dat hem gegeven is van zijn Vader. Dat is de dood met hem ingegaan. Maar die zijn ook met hem opgewekt aan de morgen van de opstanding. Met eerbied gesproken mensen. Christus die stond in de hof van Jozef van Arimathea. Vertegenwoordigende al zijn volk en al zijn gunstgenoten. De kleine zowel als de grote. Elk die hem vreest, hoe klein hij zich of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En hij zal ze groter maken. Levend gemaakt door de geest. Daar krijgt nu Gods volk deel aan. Efeze 2 vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gedood werd door de zonden en door de misdaden. En dat is nu een werk, mensen, dat gaat door. Dat kan niet tegengestaan worden. Dat kan niet verbroken worden. Maar dat gaat door. Ik leef. En gij zult leven. En in het verdere van het leven, dan is er geen nagelstraf van een mens die erbij te pas komt. Nee. Dat leven dat wordt aan dat volk geschonken, omdat Christus levend gemaakt is door de geest. En dat is een leven wat nooit sterven kan. Het wordt wel bedreigd, o ja. En het wordt wel bestreden tot een einde toe. Want je moet maar niet denken, mens, naar dat leven deelachtig mag zijn en geworden ben, dat je dan een rustig leven hebben zult. Moet je maar niet denken. Nee. Een duivel die gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En zolang als het maar kan onder de toelaten, dan zal hem de hemel uit je hart houden. Zou rust lopen. En de hel erin. De hemel uit je hart en de hel erin. En het is menigmaal, hij leest in Psalm 42. Ik zucht. Daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren. Mijn benauwde ziel vervaar. David, met de reuken van de olie, waar te mee gezalfd was. Moet je eens overdenken. Met de reuken van de zalfolie, een der dagen, zal ik door de hand van Saul omkomen. Mensen die geen strijd hebben, hebben geen leven. Mensen die geen strijd hebben, die hebben geen leven. is dan altijd strijd, ja, een strijd tot een einde toe. Soms dan heeft een Heer een verademing en soms dan mogen ze hun hoofd wel eens leggen op de borst van de liefste van de Heer Jezus. Ze mogen soms wel eens steunen en leunen op hem. Maar onze vaderen die zeiden, zijn uurtjes van korte duurtjes. Dat volk dat komt elke keer maar weer in dezelfde terug. Maar daar gaan we nu vandaag niet verder over praten. Nee. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Komt. En laat ons verheugen in hem. En in het heil dat hem verworven heeft. En de waarborg voor het eeuwige leven. Ook wat de lichaam betreft, zowel als de ziel. Dat ligt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat volk. Dat kan wel door vele verdrukkingen heen gaan, maar ze komen eruit en ze komen erdoor. Vrees niet, gij wormke Jacobs en gij volkske Israëls, ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen en gij zijt mijne. En ze zullen allemaal ervaren, na al de strijd die eraan vooraf gaat, dat het einde vrede zal wezen. Ze zullen allemaal ervaren dat het laatste woord, dat zal niet zijn aan de duivel, maar dat laatste woord dat zal gesproken worden door Sion's eeuwige koning. En dat laatste woord dat zal zijn, kom din, gij gezegende mijn vaders, berg dat koninkrijk dat voor u bereid wordt van voor de grondlegging der wereld. En u wordt straks volk van God in mijn midden, nu worden straks de rollen omgekeerd. Ja, straks worden de rollen omgekeerd. Wat zal dat wezen? Waar zal dat in bestaan? Och, dat is heel eenvoudig, mensen. Dat is heel eenvoudig. Hier word je vaak getrapt. Hier word je vaak bedroefd. Hier word je vaak aangevallen. Hier word je vaak beschuldigd. Hier word je vaak veroordeeld. Hier ga je vaak met een strop om je hals over de wereld. Zou God het wel weten? Er zou er wel wetenschap zijn bij de Nalrozen. Maar straks, wat zal uw toekomst zijn, volk van God? Daar zult strappen op de nek van al je vijanden. En daar zou je ze voor eeuwen doodtrappen. Voor eeuwen doodtrap. Als je de volle overwinning deelachtig zult worden met Sion's eeuwige koning. En nu is die levendmakende geest die is verworven, opdat ook die geest in dat volk zal wonen, opdat die geest in dat volk zal blijven, opdat die geest ze geleiden zal. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw eerlijkheid. De vraag, mensen, is, kennen we er wat van? Hebben we er hoop in ons leven op gekregen? Bij blij met die koning die uit het graf is uitgegaan en die nu zit aan de rechterhand des vaders. om altijd voor zijn volk te bidden en om plaats te bereiden voor zijn volk. En straks, als die plaats klaar is, dat hij dat volk zal opnemen, opdat ze met hem zullen zitten in zijn troon en met hem zullen heersen tot in alle eeuwigheid. De Heere bemoedige zijn volk. Hij versterke zijn erfdeel. Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Als je dat nu nog mist, mensen, en grond ervoor mist, o, dat het vandaag dan nog eens zo ver mocht komen, dat je alles wat van jezelf is, voor de mollen en de vledermuizen werpen mag. En dat je door de genade Gods alle dingen schade en drek mocht leren achten. Omdat uitnemendheid der kennissen van Christus, om in hem gevonden te worden, niet hebben door onze rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van de Zoon van God is. En dat ten eer het nog heiligen mocht, tot waarachtige bekering van zondaren, opdat die levensvorst nog in je hart hem intrek mocht nemen om de dood te verbannen en het leven jij genade te schenken. Amen. Heere, we mochten uw naam erkennen. We zijn ook in de middag nog gesterkt om nog